Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Huizen en appartementen aan de kust zijn na een lange opmars weer goedkoper geworden. De rush is duidelijk afgelopen. Waar gaat het nu naartoe? Bakfietsen die maken dan weer de omgekeerde beweging. Verkopers kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Waar komt dat plots vandaan? Ik praat met onze mobiliteitsexpert. En hoe beleg je best in ETF's of trackers? Het is maar één van de vragen die we vandaag beantwoorden in onze nieuwe fondsengids. Stay tuned. Het is woensdag 17 mei. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
De rush op vastgoed aan de kust is voorbij. De kustvastgoedcijfers van vorig jaar zijn binnen vanuit het notariaat. En wat blijkt? Terwijl het aantal transacties in 2022 over het algemeen is gedaald met 2%, zijn ze aan de kust teruggevallen met 14% tegenover het jaar ervoor. Voordien waren er lange tijd alleen maar stijgingen. Hoe komt dat? Wel, grotendeels omdat kustvastgoed zo'n boom heeft gekend vlak na de coronacrisis, zegt Bart van Opstaal van notaris.be.
In de kust, daar zag je dat er plots uitzonderlijk veel mensen vastgoed kochten en dat met de stijging aan de kust veruit het grootst was van heel het land. En wat je nu zie je die omgekeerde beweging. Nu zie je inderdaad dat de correctie in negatieve zin natuurlijk ook groter is dan het gemiddelde van het hele land. Dus ik denk dat het een logische correctie is.
Correctie dus, maar die is nog niet voorbij. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal transacties aan de kust met 14% gedaald.
Ja, dat is toch een belangrijke evolutie die we gaan moeten in de oog houden. Nu zie je die correctie zich verder zetten. Dat is toch een tendens die we gaan moeten nauwlettend opvolgen.
Het is dus niet uitgesloten dat we op een zeker moment onder de niveaus van voor corona uitkomen. Ook interessant is wat er gebeurt met de prijzen. Die bleven in vergelijking met 2021 zo goed als stabiel. En dat zou je net niet verwachten, zegt Van Opstal.
Als je een aantal transacties hebt die minder zijn, dus min 14% voor gans 2022, dan zou je toch verwachten dat ook de prijzen daardoor beïnvloed worden en dat ook die prijzen naar beneden gaan. Maar dat zie je net niet gebeuren, dat is een uitzonderlijk fenomeen.
Dat komt volgens de notarissen vooral omdat oudere appartementen wel degelijk goedkoper zijn geworden, maar nieuwbouwappartementen alleen maar duurder.
Aan de kust is de vraag naar het vastgoed dat in goede staat is erg groot. Dus als mensen een tweede verblijf kopen, willen ze graag een afgewerkt appartement hebben of willen ze graag nieuwbouw. En dat deel van de markt kent nog altijd prijzenstijgingen. Maar het andere deel van de markt, de wat oudere appartementen, daar zie je prijsdalingen. Natuurlijk, als je die twee stromingen samentelt, dan kom je uit op een stabilisatie.
Is dit dus het moment om kustvastgoed te kopen? Wel, als je bereid bent om te renoveren, kan je misschien een koopje doen. Mocht je geen tweede verblijf zoeken, maar je eerste eigen woning, check dan zeker onze podcastreeks Start to Imo. Daarin loodsen we je door het hele proces van de zoektocht langs de bank en de notaris tot aan de deal. Check de link in de show notes of zoek naar Start to Imo op je favoriete podcastplatform.
2.
Nous tournons la page sur un certain nombre de pratiques pour aller vers un nouveau biposte et nous voulons très sincèrement rectifier ce qui doit l'être.
We willen de bladzijde omslaan bij bipost en bepaalde dingen rechtzetten. Je hoorde Audrey Anard, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het postbedrijf. Ze werd gisteren stevig aan de tand gevoeld in een parlementaire hoorzitting. Heeft ze de leden kunnen overtuigen? Half. Anaar kreeg vooral vragen over haar contacten met leden van de PS, de Franstalige Socialisten, terwijl voor Bipost het contract over de krantenbedeling werd onderhandeld. Dat is het contract waarvoor illegale marktafspraken zijn gemaakt, heeft een interne audit al aangetoond. Anaar belooft dat de commissieleden die binnenkort zullen mogen inkijken. De voorzitter heeft zelf ook een PS-achtergrond en ze organiseerde onder meer vergaderingen tussen toenmalig Bipost-CEO Dirk Tiré en PS-voorzitter Paul Magnet. En ook tussen Magnet en PS-minister Dermagne, die bevoegd is voor dat krantenbedelingscontract. Maar volgens Anaar is er op die vergaderingen niets illegaals gebeurd. Er was trouwens contact met alle politieke partijen, zegt ze. Oppositie en meerderheid blijven wel sceptisch naar de antwoorden van Annaar. Er komt een externe audit en dat is maar goed ook, vinden de socialisten van vooruit. N-VA vraagt dat Annaar tijdelijk een stap opzij zet als voorzitter tot de resultaten van die externe audit er zijn.
3.
De bakfiets boomt. Vorig jaar zijn er maar liefst 8 keer meer verkocht dan een jaar eerder. Heeft veel te maken met bedrijven die de cargofiets ontdekken. Maar waarom en gaat dat blijven duren? Collega Bas Kursjes van de ondernemerredactie weet er alles over. Goedemorgen Bas.
Goedemorgen Bert.
Strafnieuws over die bakfietsenverkoop. Bas, allereerst, wat zijn de cijfers?
Wat je ziet is dat de bakfietsenverkoop is gestegen in de jaartijd van 1260 in 2021 naar bijna 10.000 vorig jaar. Daar zitten dan nog wel de longtailfietsen bij. Dat zijn fietsen, die zie je wel vaker, waar eigenlijk bij wijze van spreken 2 kinderen achter elkaar op de bagagedrager kunnen zitten. Ze zijn zeer populair bij families. Nou, die groeien ook heel erg hard. Die zijn er uitgehaald. En dan hou je nog altijd bij de bakfietsen een groei van ongeveer keer 5 ten opzichte van vorig jaar.
Dat gaat hard. Bas, wat is de verklaring van die bakfietsenrush?
Ja, de eerste reden is eigenlijk nog altijd een coronareden. Je hebt de afgelopen jaren heel veel verstoring geweest van de productie en levering. Dus vorig jaar zijn er nog heel veel bakfietsen geleverd die eigenlijk het jaar voordien besteld waren. Maar er is wel meer aan de hand, horen wij, als we dan bij de fietshandelaars en bij de klanten gaat horen. In de eerste plaats noemen ze eigenlijk het snel veranderende beleid in de steden, die steeds fietsvriendelijker en vooral ook auto-onvriendelijker worden. Bedrijven kunnen hun camionet niet kwijt voor de deur van de klant en zoeken dan toch voor een oplossing. Ook worden er steeds nauwkeuriger boetes uitgeschreven voor foutparkeerders die niet hun tarief hebben betaald. Maar er zijn een hoop andere redenen. Tegelijkertijd wordt de fietsinfrastructuur in steden veel beter. Dat heeft de elektrificatie enorm geholpen voor de doorbraak van de bakfiets. En zijn er ook echt heel veel meer modellen zo langzamerhand. Want ja, ook die producenten die zien dat de vraag stijgt en iedereen wil daar zijn graantje van meepikken.
Oké, wat brengt de toekomst, Bas? Gaat die rush op cargofietsen blijven duren?
Ja, in ieder geval, de specialisten die ik sprak, die zijn eigenlijk allemaal ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is van de groei. In de eerste plaats omdat bedrijven zien wat anderen doen. Hè. De early adapters, die springen snel over. De rest zal dan waarschijnlijk ook wel snel volgen. En tegelijkertijd is de verwachting dat het beleid van steden en gemeenten ten opzichte van fietsen en auto's, dat ook niet zal veranderen, maar eerder nog zal verstrengen. Ja, en dat speelt ook alleen maar in het voordeel van de bakfiets.
Dankjewel, Bas. 4. Vandaag hoort de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy of hij schuldig is aan corruptie of niet. En hij hoort van het Hof van Beroep ook welke straf hij krijgt. Het parket eist 3 jaar voorwaardelijk.
Voorkennis.
Sarkozy staat terecht omdat hij een gerechtelijk onderzoek naar zichzelf probeerde stil te leggen door een topmagistraat om te kopen. Dat ontdekt het gerecht door de telefoonlijnen van de president af te luisteren. Hij is daarvoor al veroordeeld in 2021 tot 3 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Maar Sarkozy houdt zijn onschuld vol en ging in beroep. Deze keer riskeert hij in beroep dus 3 jaar voorwaardelijk en 5 jaar ontzetting uit zijn politieke rechten. Er dreigen nog veroordelingen voor Sarkozy. In de herfst hoort hij of hij schuldig is aan illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2012. Er loopt ook een onderzoek naar illegaal ontvangen geld uit Libië en het parket kijkt naar zakelijke deals met Rusland. En dan is er nog een zaak over smeergeld bij de toekenning van het WK voetbal aan Qatar. Spannende tijden dus voor Nicolas Sarkozy.
5.
Vandaag vind je bij de Tijd de bijlage Fonds, digitaal of op papier. Daarin veel aandacht voor beleggen via trackers of exchange-traded funds. Fondsen die je op de beurs verhandelt dus. Beleggen via een tracker is laagdrempelig, maar hoe begin je eraan en waar moet je op letten? Onze specialist Peter van Maldegem die heeft de antwoorden. Goedemorgen Peter.
Dag Bert.
Laten we beginnen bij het begin. Peter, wat is een tracker en waarom zou je zo je geld beleggen?
Wel, een ETF is inderdaad een beursgenoteerd beleggingsfonds. We spreken vaak ook over trackers, om aan te geven dat het passieve fondsen zijn die een beursindex nabootsen. Het grote voordeel van die trackers is dat je met een beperkt bedrag meteen een gespreide korf van aandelen kunt kopen. En bovendien gebeurt dat op een heel kostenefficiënte manier, want de kosten van trackers liggen lager dan die van de klassieke beleggingsfondsen. En dus net daarom hebben de trackers de voorbije jaren ook aan populariteit gewonnen.
Inderdaad, dat trackeraanbod, Peter, dat is enorm. Hoe kies je er dan eentje?
De gouden regel is eigenlijk om als eerste belegging te kiezen voor een index die de meeste spreiding biedt. En dat is index die belegt in verschillende regio's en sectoren. En dat is ook de reden waarom dat MSCI World en FTSE All World bijvoorbeeld de twee meest gekende indexen zijn bij beginnende beleggers, omdat ze eigenlijk toegang bieden tot verschillende landen wereldwijd en ook tot verschillende sectoren.
Mm-hmm. Aan beleggen hangen kosten. Hoe zit dat bij trackers? Waar moet je op letten, Peter?
Wel, als je beslist hebt op welke index je een ETF wil kopen, dan heb je de keuze uit meerdere ETF's, naargelang de uitgever van die tracker. En hier spelen de kosten uiteraard een belangrijke rol. Elke tracker heeft lopende kosten. Een ander belangrijk aandachtspunt is ook of die tracker een dividend uitkeert of niet. Want dat kan een belangrijke rol spelen bij de beurstaks die je zal moeten betalen. Kies je bijvoorbeeld een tracker die geen dividenden uitkeert en die tracker is geregistreerd op de Belgische markt, dan zal je een beurstaks betalen van 1,32% bij aankoop en verkoop. Dat is toch heel wat meer dan de 0,12% bij de distributietracker of als de tracker niet genoteerd is op de Belgische markt.
Dank je wel, Peter. Je leest meer over trackers in Fonds. We bespreken daar 10 populaire trackers en vergelijken de verschillende brokers.
6.
Belgische start-up Voxel Sensors haalt 5 miljoen euro op om efficiënte 3D-lasersensoren te ontwikkelen. Die moeten binnenkort helpen om onze ervaring in virtual en augmented reality zo smooth mogelijk te maken.
Vreugde, een kapitaalsronde succesvol afronden, zeker in de huidige tijden, is niet evident.
Johannes Peters is CEO van Voxel Sensors.
Ook wel een gevoel van opluchting, want als start-up heb je wel geld nodig. Een beetje gelijk een save game in games, hè, als je zo aan een checkpoint komt en dan kunnen we weer verder.
En het is ook wel de bedoeling om verder te gaan. Met het geld wil Peters verder bouwen aan zijn product en nieuwe werknemers aanwerven. Er staat ook al een nieuwe kapitaalronde op de agenda volgend jaar. Ultieme doel is om dan 25 miljoen op te halen. Want er valt geen tijd te verliezen in de wereld van de virtual en augmented reality. Bij die laatste voeg je dingen toe aan de wereld die je ziet. Een beetje zoals een 3D-projectie.
Wij bieden technologie aan die de wereld in 3 dimensies kan zien. En die dan gaan gebruiken in jouw augmented reality applicaties. Het eenvoudigste om te zien is in een bril die je opzet, waarin dat eigenlijk jouw functies van jouw smartphone in verwerkt gaan worden.
En dat kan dan bijvoorbeeld de functie van een GPS zijn, waarbij de bril dan de richtingaanwijzingen rechtstreeks in je oog geprojecteerd, te midden van de echte wereld. De lasersensoren van Voxel zorgen ervoor dat dat vrijwel zonder vertraging en super energie-efficiënt verloopt. Maar zit daar nog wel toekomst in? Iedereen is nu toch gefocust op AI, artificiële intelligentie. En bij het toonaangevende VR-bedrijf Meta zijn net veel ontslagen gevallen. Dat scepticisme is begrijpelijk, maar onterecht, zegt Peters.
Under the surface, de mensen die daar effectief aan het werken zijn, zelfs in de teams die in het nieuws komen met ontslagen en tegenvallende resultaten, daar is een hele grote drijfveer om dat waar te maken. En daar zie ik eigenlijk geen verandering. Integendeel, we zien daar een heel grote push om het te realiseren. Ik denk dat we daar de vruchten wel van gaan zien in de komende jaren.
7.
De Vlaamse streamingdienst Streams gaat Netflix achterna en lanceert een low-cost abonnement met reclame. Streams Basic. Dat moet de dienst een nieuwe groeisprint geven. Streams wordt zo de eerste Vlaamse streamingdienst die een abonnement met reclame lanceert. Kost net geen 6 euro per maand als je een jaarabonnement neemt in plaats van 9 euro. Keerzijde is wel dat je 5 minuten reclame per uur moet verdragen voor afleveringen of films of er middenin. De trend van de low-cost abonnementen is begonnen in de Verenigde Staten. Netflix introduceerde er eind 2022 eentje en ook Disney Plus ging die weg op. De streamingbedrijven hebben het namelijk moeilijk om winst te maken. Ze moeten veel geld uitgeven voor nieuwe content, maar tegelijkertijd is de concurrentie stevig en zeggen kijkers makkelijk hun abonnement op om te switchen naar een andere dienst. Met goedkopere abonnementen blijven klanten gemakkelijker hangen, is de redenering. Streams heeft in elk geval hoge verwachtingen. Het low-cost abonnement moet de olie zijn op het vuur, zegt het bedrijf. En daarmee heb je alle businessnieuws dat ertoe doet alweer gehad voor vandaag. Productie door Tim Gatsios en Roan van Eyck. Morgen gaan we er een dagje tussenuit met Hemelvaart. Maar vrijdagochtend zijn we er weer. Tot dan en voor nu nog een heel fijne dag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Overmorgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer peren.
U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.